Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. De dankdagcollecte van afgelopen dankdag heeft op mogen brengen 15.000 euro. We willen daar na de heren de gemeente heel hartelijk dank voor zeggen. Dinsdagavond om 19:30 hopen we weer als kerkraad samen te komen. En dan aanstaande vrijdag hoop ik ook met de vrijdagavond catechisatie te beginnen. Om 19:30 voor de 18- en 19-jarigen en voor hen die 's maandags niet kunnen. Om 19:30 met de 20-jarigen en ouderen. En dan om 20:30 met de belijdeniscatechisanten. Ik wil alle oudere jongelui van harte oproepen de catechisaties te bezoeken. Afgelopen dinsdag. Maandag hebben we met de jeugd de eerste catechisatie gehad. Bijna iedereen was er, daar was ik heel verblijd om. En ik hoop dat dat ook mag gelden van al onze ouderen. Ook al ben je misschien 20, 23 of 25 en heb je nog geen belijdenis gedaan. Kom toch ook naar de catechisatie. Dat de Heere ook dat onderwijs aan jullie hart wil zegenen. En tenslotte de collecten. Vandaag de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie van Oost-Vlaanderen, het werk van onze broeder Bor. Geliefde gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij dan ook vanmorgen weer het vers wat onze jonge kinderen geleerd hebben voor de zondagsschool en dat ze nu ook allemaal mee kunnen zingen uit Psalm 74 en daarvan het tweede vers, het gebed. Heere, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Zingen we met elkaar uit Psalm 74 en daarvan het tweede vers. Thank you. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboon en heiligheid. Al wie u vreest zal op mijn heilstaat letten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het Oude Testament, uit het tweede boek van Samuel. En daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, vers 37. En luisteren met aandacht en met eerbied naar de schriftlezing uit 2 Samuel 9, de versen 1 tot en met 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? En het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba. En zij riepen hem tot David en de koning zeide tot hem, zijt gij Siba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot een koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Siba zeide tot een koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba Sauls jongen en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoons uws heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoons uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot een koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zal Mephibozet etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozet had nu een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Liefde gemeente, zoeken we samen voor alle dingen het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij ook op deze zondagmorgen opnieuw komen voor uw heilig aangezicht. En dan mochten we in de achterliggende dagen ook al in uw huis zijn. Dan mochten we dankdag houden. En zo zijn we ook met elkaar weer een nieuw seizoen ingegaan. Heer, en wij bidden u, laat toch in ons hart die ware dankbaarheid er toch telkens zijn mogen. Ook deze morgen weer. Waarin u toch tot ons gezegd hebt, verblijd u toch ten alle tijden. O, dat er vanmorgen zo een zielsblijdschap mag zijn, om weer in uw huis te mogen zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag zijn in het huis mijns Heeren. Dat geeft nou de ware blijdschap. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken, Heren. O, geef dat we zo verwonderd mogen zijn, verblijd dat we nog in uw huis mogen komen. En mocht het vanmorgen eens zijn in die verwondering, waar het ook vanmorgen over gaan zal, dat u omziet naar dode honden. Heren, dat is een diep vernederend woord. Maar dat maakt nou juist de blijdschap uit. Dat maakt nou het wonder uit. Heren, want wie nog nooit een dode hond geworden is in zichzelf, zal ook nooit die blijdschap kennen, dat wonder, dat u naar zulke onwaardigen omziet. Ja, dat u voor de zulken uw leven gegeven hebt aan het kruis van Golgotha. Niet voor rechtvaardigen, Heren, maar voor zondaar. En dat woord zondaar, dat nemen wij zo gemakkelijk op de lippen. Maar vanmorgen wordt het zo heel concreet. Een zondaar, dat is een dode hond. Heer, en wat moeten we dan diep buigen? En leer ons buigen. Om die belijdenis ook op onze lippen te leren nemen. Legt u hem vanmorgen maar zelf op onze lippen en in ons hart. Dat we het voor u belijden mogen. Maar dat dan ook dat wonder vanmorgen gekend mag worden. Wie ben ik, Heere, dat gij naar mij omziet. O, dat het zo vanmorgen nog eens een omzien mag worden, Heere, van uw kant naar mensen die naar u niet hebben omgezien, die naar u niet gevraagd hebben, maar waar gij naar gaat vragen in genade. O, dan roemen we in dat eenzijdige werk van u. Dat wonderlijke, dat heerlijke, dat aanbiddelijke werk. En mag het dan vanmorgen ook zijn, bid zonder ophouden. En dat vragen wat u, Heere, geeft, die geest des gebeds ook onder de kinderen. Dat ze onder de preken mogen bidden, Heere, mag ik het verstaan. Geef dat ook in de harten van jongeren, dat ze onder de preken mogen bidden. Heere, dat het ook mij mag raken. O, geef dat het aan ouderen mag zijn. Heere, dat uw woord mij mag verbreken. Geef het ook in het bijzonder aan de broeders van de kerkenraad. Dat ze mogen bidden zonder ophouden. Heere, maak onze dienaar vol van u, vol door uw Heilige Geest. En dat we dan zo ook in deze dienst het mag uitlopen tot uw eer. En dat het zo beoefend mag worden, dankt God in alles. Ook voor wat u vanmorgen geven wilt. Heer, en dan mogen wij er hier zijn. En was dan een wonder, Heere. En dat maakt ons ook klein voor uw aangezicht. Dat gij weer zo in de harten hebt willen werken, dat de kerk ook vanmorgen weer vol mag zijn. Heere, dat is uw trouw. En dat is uw langmoedigheid. Daarin klinkt nog door dat gij geen lust hebt in onze dood, maar dat gij vanmorgen nog tot ons spreken wilt. Heere, doet u het ook vanmorgen, ook tot de kinderen, ook tot onze jonge mensen, Heere. Geef ook dat het vanmorgen eenvoudig mag zijn. O, dat iedereen het begrijpen mag en verstaan mag. En dat het ingang mag doen vinden in ons hart. Koning van de kerk, zie zo op ons neer. Wees met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, of misschien later via een bandje. Heere, wilt u ook bij hen zijn die vanmorgen niet konden komen, omdat ze ziek zijn, vanwege de hoge ouderdom, of omdat ze op de kleinste kinderen moeten passen. Heere, en als ze dan zo met ons mee mogen luisteren, u bent toch niet aan deze kerk gebonden. U bent toch alomtegenwoordig. En zo kunt u ook in de huiskamer zijn, waarmee geluisterd wordt. Heere, wees ook met hen die niet konden komen en die ook niet mee kunnen luisteren, die in ziekenhuizen verpleegd worden, in inrichtingen, gehandicapten. Heere, wilt gij ook daar uw woord, als het gebracht mag worden, zegenen. Wees ook met onze jonge vriend Arnold van Dis. U kent ook hem, Heere. En u weet ook dat het voor hem zondag is. En misschien leest hij op dit moment wel in uw heilig woord, dat hij ook op zijn kamer heeft. En wij bidden u, zegen ook dat woord. Zegen ook alle middelen die gebruikt mogen worden om hem ook de rust te geven. Die zo nodig is in zijn hoofd, in zijn lichaam. Maar wij bidden u bovenal, blijf ook bij hem naar zijn ziel. En wilt gij ook met uw Heilige Geest krachtig ook in zijn jonge hart werken. En geef hem ook die vernieuwende genade, opdat hij mag vluchten tot uw oog Christus. Om in u die ware rust te mogen vinden. Heer, zo dragen we allen aan u op die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. De ouders in de opvoeding van de kinderen, de grootouders. Geef dat we biddende grootouders mogen kennen. Heer, zo leggen wij de ganse gemeente voor u neer. Wees met de koster, wees met de organist, wees met allen die een taak hebben ook. Vanmorgen, wees met hen die op onze kinderen passen. Wilt u ook bij hen blijven? Gedenk ook straks het werk van de zondagsschool, van de verenigingen. O koning van de kerk, wij bidden u. Laat het vanmorgen echt weer zondag mogen zijn. Een dag gewijd aan u de Heere. Een dag tot uw eer. Een dag waarin we van alles mogen rusten. Om nou ons in u de Heere te mogen verheugen. O, laat het nou eens zo zondag mogen zijn. Heere, wij bidden u dat. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Geliefde gemeente, kinderen, het is al enige eeuwen geleden dat een hele beroemde kunstschilder eens een engel wilde schilderen. En hij dacht bij zichzelf na, hoe zou er nu een engel uitzien? En zo was hij met dat onderwerp van zijn schilderij bezig. Hoe zou er nou een engel uitzien? En op een zekere dag, toen hij zo voor het raam zat te kijken, kwam daar ineens een klein jongetje voorbij. Het was een wonderschoon knaapje. En toen dacht ineens die kunstschilder, in dat kind herken ik iets van een engel. En hij snelde zijn huis uit, dat jongetje achterna. En even later zag hij het in zijn ouderlijk huis verdwijnen. En hij klopte aan. En vriendelijk vroeg hij aan de ouders, mag ik dit kind van u schilderen? Omdat het voor mij een model is van een engel die ik zo graag wil schilderen. En zo was dat jongetje enige tijd in het atelier van die beroemde kunstschilder. En met dat gezicht voor ogen schilderde hij een engel. En toen dat schilderij klaar was, was het zo mooi dat hij er geen afstand van kon doen. En hij hing het op in zijn atelier. En alle mensen die binnenkwamen keken verwonderd naar dat mooie schilderij. Inmiddels waren er heel wat jaren verstreken. En op een gegeven moment komt er weer een bezoeker bij die beroemde kunstschilder binnen. En ook hij wordt getroffen door de schoonheid van dat schilderij van die engel. En terwijl hij er zo naar staat te kijken, zegt hij tegen die kunstschilder, weet je wat je nu nog moet schilderen? Hij zegt, je moet nu nog een duivel schilderen. En die moet je ernaast hangen. En dan zul je zien, dan komt dat schilderij van die engel ten opzichte van die duivel nog beter tot zijn recht. En die kunstschilder denkt er even over na en zegt, ja, dat is een goed idee. En zo zit hij weer te denken. Hoe zou er nou een duivel uitzien? En dan denkt hij, wel, laat ik eens naar de gevangenis gaan. En daar, in die verschrikkelijke gevangenissen van vroeger, waar de mensen nauwelijks eten en drinken hadden en daar in het donker vaak moesten verblijven, daar in die gevangenis ontmoet hij een man, totaal uitgemergeld, vermagerd, verwilderd. En hij denkt, ja, zo zou er mogelijk wel een duivel uit kunnen zien. Zo angstaanjagend, afschuwwekkend. En aan de hand van die man tekent hij dan een duivel. En als hij dan klaar is en hij die schilderijen naast elkaar hangt, dan denkt hij, weet je wat, ik ga met die beide schilderijen naar die man toe die daar in die gevangenis zit. En zo loopt hij op een dag met die twee schilderijen bij hem op weg naar die gevangenis. En dan laat hij aan die man eerst de schilderij zien waarop hij die duivel getekend heeft. Herken je jezelf daarin? En die man zegt, ja, ja, dat is mijn gezicht, dat ben ik. En dan haalt hij dat andere schilderij tevoorschijn met die engel. En hij zegt tegen die man, kijk eens. Dan kijkt die man, verwonderd, verbaasd. En ineens begint die man hard te huilen. Hij zegt, dat was ik eerst, dat kind. En nu ben ik die man die in de gevangenis zit. En liefde gemeente, in deze eenvoudige geschiedenis, daar zit zo'n diepe geestelijke les. Want het tekent ons wat er met de mens gebeurd is, kinderen. Wij waren ook eerst aan de engelen gelijk, rein en schoon zonder zonden. Maar wat zijn we geworden door de zondeval? Duivels, kinderen van de vorst der duisternis. Maar nu mogen wij vanmorgen gaan horen van dat grote wonder dat de Heere van zulke diepgevallen mensen weer schepselen wil maken die zijn beeld weer mogen gaan vertonen. En dat wonder zien wij in de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, de geschiedenis van Mefiboset en David. En dan weten onze kinderen misschien wel een klein beetje waarom we vanmorgen bij deze geschiedenis stilstaan. Want de dominee die heeft een brief gehad. Een brief gehad van de directeuren van jullie school. En de afgelopen week hebben jullie Bijbelthema-week gehad. Rondom het onderwerp danken en delen. Misschien weet je het nog. En toen is er gevraagd of ik ook over de geschiedenis zou willen preken waar afgelopen week ook in de klas over verteld is. En daar stond ook bij de geschiedenis van David en Mefiboset. David die de Heere mocht danken en deed delen in hetgeen hij had ontvangen om het weder te geven aan mensen die het alles verloren hebben, om nou zijn weldadigheid te bewijzen aan Mefiboset. En daarom staan we stil bij die geschiedenis die we vinden in 2 Samuel 9... en daarvan de versen 7 en 8... waar we het woord des Heeren in onze tekst lezen. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil, en ik zal al uw akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? We schrijven bij deze geschiedenis David en Mefiboset. En we letten heel eenvoudig op 3 gedachten. In de eerste plaats op Mefibosets afkomst. In de tweede plaats op Davids weldadigheid en tenslotte op Mefibosets belijdenis. We staan stil vanmorgen bij David en Mefiboset. En we luisteren eerst naar Mefibosets zijn afkomst. In de tweede plaats staan we stil bij Davids weldadigheid. En tenslotte letten we op Mefibosets belijdenis. Doch we gaan eerst zingen van dat wonder waar we ook hopen bij stil te staan, en wel uit Psalm 116 en daarvan de versen 2, 3 en 5. Waar we ook zo iemand zien in de moeite, en ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen, ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep den Heer dus aan in al mijn nood: och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En ook het 5e vers. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. En ondertussen mag u uw liefdegaven aan de Heere geven.
Thank you.
Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Geliefde gemeente, zingen wij dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 113, het vierde vers. En David zeide tot hem, dat is Mefiboset, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is het, uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. David en Mefiboset. In de eerste plaats Mefibosets afkomst. In de tweede plaats letten wij op Davids weldadigheid. En in de derde plaats mogen we stilstaan bij Mefibosets belijdenis. Geliefde gemeente, we hebben er op dankdagmiddag al iets bij stilgestaan, hoe dat David door de Heere gezegend is. En zo treffen wij hem ook vanmorgen in zijn koningszaal aan, zittende op zijn troon. En de Heere heeft hem zeer beweldadigd, want we lezen van hem, de Heere behoede David overal waar hij heen toog. Dus overal waar David was, daar was ook de Heere. De Heere was dicht bij David en de Heere gaf al de vijanden van David in zijn hand. En zo werd David een machtig koning. En als hij dan zo op zijn troon gezeten is, dan gaan als het ware zijn gedachten weer terug naar die tijd toen hij herdersjongen was, de Heere hem geroepen heeft. Maar ook die moeilijke tijd in zijn leven. Die tijd waarin hij moest vluchten als een veldtoen op de bergen. Die tijd waarin hij wel eens uitgeroepen heeft, ik zal nog één deze dagen omkomen in de handen van Saul. Die tijd waarin hij voor zijn leven vreesde. Maar als hij daar dan aan denkt, dan denkt hij ook aan die vriendschap die hij mocht ontvangen van Sauls zoon van Jonathan. En als hij daar weer aan denkt hoe dat hij hem bijgestaan heeft in de moeilijkste omstandigheden van zijn leven. Hoe hij hem getroost heeft en hoe hij geloofde, Jonathan, dat hij David eenmaal koning worden zou. En als David daaraan denkt, dan denkt hij ook aan de belofte die hij aan zijn vriend Jonathan gedaan heeft. Zijn vriend waar hij zo ontzettend veel van hield. En toen hij gestorven was, toen heeft zijn ziel het uitgeroepen. Jonathan, ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. O, dan denkt hij weer aan die belofte die hij aan die vriend gedaan heeft. Die belofte waarin hij tegen Jonathan gezegd had, Jonathan, ik zal de weldadigheid aan jouw huis tot in eeuwigheid niet afsnijden. Daarin had hij beloofd dat hij al de dagen van zijn leven en zijn opvolgers telkens zouden zorgen voor het huis van Jonathan, voor zijn kinderen. En als hij daaraan denkt, dan roept hij het zijn soldaten en zijn lijfwacht en zijn adviseurs toe. En dan zegt hij, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? En hij kijkt al die mensen aan die om hem heen staan, die helden, zijn lijfwacht, zijn raadslieden. En hij kijkt ze allemaal onderzoekend aan. Weten jullie of er nog iemand leeft van Sauls huis? Maar ze knikken nee. Nee, want de zonen van Saul, voor zover wij weten, zijn gesneuveld. En later ook, die overgebleven is Isboset, die is vermoord. En het huis van Saul is toen in paniek weggevlucht. Wij weten niemand die nog overgebleven is. Maar zeggen ze dan, er leeft nog wel een knecht van Saul, Ziba. En mogelijk dat hij het nog wel weet, hij is een vertrouweling van de familie van Saul. Misschien dat hij het weet. En hij laat hem ogenblikkelijk roepen. En dan moet u maar eens voor de tweede keer luisteren naar de aandrang die er doorklinkt in het woord van David. Het is nog veel sterker dan in het eerste vers. Want hij zegt, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? En in het Hebreeuws merken wij het ook, dat erin doorklinkt, is er dan niemand meer overgebleven? Want ik wil zo graag weldadigheid. Ja, ik wil de weldadigheid Gods bewijzen, zegt hij er nu bij. Dat is de weldadigheid waardoor ik van Gods wegen verplicht ben, vanwege mijn belofte aan Jonathan. Is er dan echt niemand meer, Ziba? Zeg het toch, is er dan toch niet eentje nog overgebleven? Omdat ik die weldadigheid, die ik zo graag om Jonathans wil, bewijzen wil. En dan zegt Ziba, ja, ja koning, er is er nog één overgebleven. Het is een zoon van Jonathan. Maar hij is kreupel aan zijn beide voeten. En onze kinderen weten het wel hoe dat gekomen is, nietwaar? Hoe is die jongen van Jonathan kreupel geworden? Vertel jij het eens even. Nou dominee, dat is gebeurd toen Saul verslagen is op de bergen van Gilboa. En toen zijn zonen gedood zijn. Toen is de familie van Saul weggevlucht in paniek. Zo ver mogelijk bij het slagveld vandaan. Helemaal naar de grenzen. En toen heeft die vrouw die voor die kleine jongen zorgde, hem op haar armen genomen. En ze is ook meegevlucht. Maar ze is gevallen, gestruikeld. En toen is hij uit haar handen gevallen. Toen heeft hij zijn benen gebroken. En toen waren er niet zoals in onze dagen dokters. Die je dan in het gips zetten. Zodat het allemaal weer recht groeide. Maar dat is bij dat jongetje niet gebeurd. Die botten die gebroken zijn, zijn scheef gegroeid. En zo kon hij niet meer lopen. Hij kon alleen nog maar strompelen op een paar krukken. Hij leeft nog, zegt Ziba. En dan zegt David, waar woont hij dan? Je voelt als het ware het verlangen erin van David om deze Mephibozet te mogen ontmoeten. Wel, zegt Ziba, ze zijn weggevlucht. En daarom wonen ze helemaal in het Overjordaanse, zo ver mogelijk van Jeruzalem vandaan. En hij woont bij Machir, de zoon van Amiel. En Machir, zijn naam duidt erop dat het een koopman was. Een vermogend man, waarschijnlijk een van de vrienden van het hof. En hij heeft uit medelijden die kleine jongen in zijn huis opgenomen. En deze Machir, zegt Ziba, die woont in Lodebar, daar helemaal aan het uiterste oostgrens. Daar in Lodebar, dat onvruchtbare plaatsje, een gehuchtje zou je zeggen. Daar waar nauwelijks wat te eten is, waar nauwelijks wat groeit. Heel dicht tegen de Arabische woestijn aan. Een gebied zonder weide, zo betekent die naam eigenlijk Lodebar. Geen weide, geen vruchtbaarheid. En hoewel het hier niet genoemd wordt, zal hij ook zeker zijn naam gezegd hebben. Hij heet Mephibozet. En Mephibozet, dat is een hele akelige naam. De betekenis daarvan is namelijk die schande verspreidt. Dat is zijn naam. Wel, en als David zo deze gegevens gehoord heeft, dan aarzelt hij geen ogenblik en hij zegt, laat deze Mephibozet halen. En zo worden de soldaten uitgezonden van David, helemaal dwars door het land heen, naar het Overjordaanse, naar Lodebar, daar aan de grens bij die woestijn. En in onze gedachten zien wij daar die troepen van David gaan. In galop naar dat kleine verachte plaatsje Lodebar. En als ze daar aankomen, dan schrikt die bevolking, want daar komt nooit zulk een deftig gezelschap. En de commandant van het gezelschap vraagt, waar woont Machir? Want wij zoeken Mefiboset. Want de mensen, ze weten wel waar Machir woont. En Mefiboset kennen ze ook wel, want hij woont inmiddels alweer zo'n 20 jaar in hun plaatsje. En daar wordt aan de mensen de weg gewezen. En even later bonken ze op de deur van Machir. En Machir doet open. En een stem klinkt, wij zoeken Mefiboset. Mefiboset, is die in jouw huis, want wij zijn onderdanen, knechten van David. En wij zoeken Mefiboset, want hij moet bij de koning komen. En kinderen, je kunt wel begrijpen. De schrik slaat Mefiboset om het hart. Moet hij bij David komen? Wel, dat kan niet anders betekenen voor hem dan dat hij opgesloten wordt, of misschien nog erger, dat hij gedood wordt, want hij is een nazaat van het huis van Saul. En Mefiboset wist ook wel van de gewoonten in die dagen in het Midden-Oosten. Als het ene koningshuis verslagen werd en het andere koningshuis kwam op de troon, dan werd door de nieuwe dynastie het voorgaande koninklijke geslacht uitgeroeid, opdat er niemand zou zijn die nog een poging zou doen om de troon weer te herstellen van het voorvaderlijke geslacht. En zo vreest Mefiboset. Hij vreest om David, die koning, te ontmoeten. Maar hij moet mee. En ze nemen hem mee in hun midden. En zo wordt Mefiboset heen gebracht naar de koningszaal. Je kunt wel begrijpen wat dat voor een tocht geweest is voor Mefiboset. Wat zal er in zijn hart omgegaan? Oh, hij heeft niets anders te vrezen dan de wraak van David. Hij is toch immers een zoon van Saul. En Saul heeft niets anders gedaan dan David naar het leven gestaan. O, hij vreest. En dan is het moment aangekomen. En daar gaan de deuren van de koningszaal open. En daar ziet hij David zitten op zijn troon in al zijn heerlijkheid en in zijn luister. En hij, de armen, de kreupelen. En als hij dan David ziet, dan kan hij niet anders dan zijn stokken weggooien. En plat op de grond neervallen voor David. En daar ligt hij, die arme kreupele man. En daar zit David op de troon. Dan klinkt het uit de mond van David. Mefiboset. Het is alsof er in die woorden doorklinkt. Ben jij Mefiboset? Ben jij een nazaat van Saul? En dan voel je het. Uit het antwoord wat hij zegt. Ja, zie, hier is uw knecht. En in die woorden voel je als het ware doorklinken. Ik ben Mefiboset. Ik ben er een uit het huis van Saul dat u naar het leven staat. Hier is uw knecht, doe maar wat goed is in uw ogen met mij. Je voelt in die woorden, ja, zie uw knecht, de volle overgave aan David. Doe maar met mij wat ik verdiend heb, want ik ben een rechteloze. En zo ligt Mefiboset daar voor David. Hij die niets anders te vrezen had dan gevangenis, straf of de dood. O wonder, wat geschiet daar in die koningszaal? O onbegrijpelijk voor Mefiboset, want wat hoort hij dan uit de mond van David, die gevreesde, die machtige koning? Vrees niet,
O David, hij heeft het gezien. In de ogen die toch de spiegel zijn van het hart. Hij heeft in de ogen van Mefibozet gezien. De grote vrezen voor hem, David. En daarom is het eerste wat hij tot hem zegt. Mefibozet, vrees toch niet. En waarom heeft Mefibozet niet te vrezen? Wel, zegt David, want ik ga jouw weldadigheid bewijzen. Om je vaders wil, om Jonathans wil. O, daar mag hij het horen, Mefibozet. Ik ga jouw genade bewijzen, niet om iets wat in jou is, Mefibozet. Maar ik ga jouw genade bewijzen om je vaders Jonathans wil. Met wie ik een verbond gesloten heb. En waarin ik het beloofd heb. Dat ik weldadigheid zal doen tot in eeuwigheid. Aan zijn nageslacht. En daarom ga ik het ook jou bewijzen, Mefibozet. En alles wat je kwijtgeraakt bent, zal ik je wedergeven. Al de akkers van uw vader Saul. En wat een wonder. Daar krijgt hij terug wat hij verloren heeft als zoon van de koning. Maar wat nog veel heerlijker is en wat nog veel groter is. Hij krijgt niet alleen terug zijn bezittingen, maar. Gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En dat is het heerlijke voor Mefibozet, want wat betekent dat? Dat hij nou aan des konings tafel mag zitten. Wel, zegt David hier, ik neem jou aan tot mijn kind. Jij mag nu delen, zoals ook mijn zonen mogen zitten aan mijn tafel. Jij bent mijn zoon geworden, Mefibozet. Je zult mijn huisgenoot zijn. Je zult mogen delen in al de voorrechten waarin ook mijn zonen mogen delen. En het grootste voorrecht is dat je aan mijn tafel mag zitten, Mefibozet. Daarin wordt het voor iedereen zichtbaar dat jij nu mijn zoon bent en dat ik je aangenomen heb. En dat alles, Mefibozet. Ik doe het niet om jou entwil, Mefibozet. Want in jou is niets waarom ik het doen zou. Maar ik doe het om Jonathans wil. En als Mefibozet dat hoort, kan die daar niet alleen verwonderd over zijn, maar ook verbroken, het vernederd. En hij kan er niets anders dan amen op zeggen. Want dan horen wij hem het uitroepen. Wat is uw knecht, dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Wat is er gebeurd in het hart van Mefibozet wel? De weldadigheid en de trouw en de goede tierenheid van David, die verbreken zijn hart en die doen hem zijn geringheid en zijn onwaardigheid nog meer in leven. En wat zegt hij daarvoor een heel aangrijpend woord, jonge mensen, geliefde gemeente, een woord, en we hebben erom gebeden, een woord dat zo diep is, een woord dat zo scherp is. Een woord dat zo ontdekkend is. Maar wat zegt Mefibozet van zichzelf? Ik ben een dode hond. En nu was er kinderen in die dagen. Geen dier meer verachtelijk dan een hond. Er was geen dier onreiner in het Joodse volksleven dan een hond. Verachtelijk was het beest. En we kennen dat ook later ook wel, dat we dat woord nog steeds tegenkomen. Toen de Turken in Europa kwamen, noemen ze daar de mensen christenhonden. Het was een vernederd woord, een hondskop, een scheldwoord. En in de middeleeuwen was het zo, wanneer dan de koning wegging en een van de graven kwam in opstand tegen de koning die een ogenblik weg was voor een reis. En de koning kwam terug en hij hoorde van die opstand. Weet je wat dan zo'n graaf die opgestaan was tegen zijn wettige heer moest doen? Als schande, die moest met een hond in zijn armen door de straten van de stad lopen. Zo is altijd door de tijd heen de hond een teken van verachting. Een teken van afschuw geweest. En u zegt hier, deze Mefiboset, ik ben niet alleen een hond, zo'n onrein beest, zo'n verachtelijk beest. Maar hij zegt, ik ben een dode hond, nog minder dan een levende hond. Ik ben een dode hond die niet meer waard is dan weggegooid te worden, zodat hij op de vuilnisbelt verteert. Dat ben ik. Geliefden, ik zei het al, het is een ontzaglijk diep, diep woord. Als Mefiboset daar tegen David zegt, en dat ben ik nou, een dode hond. En dat is het nou, waar de weldadigheid van David hem brengt. Hij had alles te vrezen vanwege zijn afkomst. Maar wat verbreekt hem nou en wat doet hem nou deze belijdenis doen? Dat David naar zo iemand omziet. Naar een afkomeling van een vijandig geslacht. Naar een kreupele die niet in tel was. Dat David nou aan zo een weldadigheid bewijst. Dat verbreekt hem. En dat hij nou mag zitten aan des koningstafel. O, hij kan het niet bevatten. David, hij vervult zijn belofte. Siba krijgt de opdracht. En David neemt hem aan zijn tafel. En we lezen het. Hij mag dagelijks zitten aan des koningstafel. En geliefde gemeente, dan zijn er nog twee dingen in deze geschiedenis die ons opvallen en die nog even onze aandacht vragen. Want waar besluit deze geschiedenis mee? En Mefiboset was kreupel aan beide voeten. Waarom acht de Heilige Geest het nodig dat dat aan het eind van de geschiedenis nog een keer erbij staat? Wel, geliefden, hierom. David was namelijk een koning. Die had het niet voorzien op kreupele mensen. David was ook naar zijn natuur een mens gebleven. Ook al was hij een man naar Gods hart, toch was niets menselijks hem vreemd. Want wat lezen wij? Namelijk in hoofdstuk 5, in het 8e vers, daar staat: de kreupelen en blinden die van Davids ziel gehaat zijn. David had als koning niet zoveel op met kreupel en blinde mensen. Waarom niet? Wel, als koning vond hij dat maar mensen waar hij niks aan had. Want een kreupele kon niet in het leger strijden. En wat had hij aan een blinde? Die kon ook hem niet dienen. En zo had hij als koning niet veel op met deze mensen. Maar nu, en dat is het wonder in deze geschiedenis. Nu laat hij deze kreupelen, laat hij aan zijn tafel zitten. Elke dag opnieuw ziet hij die kreupelheid, die hem als het ware als koning een ergernis zou zijn. Maar, en dat is het wonder, de liefde voor Jonathan bedekt de kreupelheid. David ziet de kreupelheid niet vanwege zijn liefde tot Jonathan. Wonderlijke liefde. De liefde om Jonathans wil bedekt de afkeer van David tegen de kreupelheid. En tenslotte staat er nog iets wat onze aandacht in deze geschiedenis vraagt. Namelijk die mededeling. Mefiboset had nu een kleine jongen wiens naam was Micha. Ook dat laat de Heilige Geest nog in het bijzonder optekenen. Waarom? Wel, hierom, wat betekent Micha? Micha betekent wie is aan onze God gelijk. En dat is telkens weer wat Mefiboset inleeft. Telkens weer als Mefiboset naar zijn kleine jongen kijkt en hij roept hem Micha. Dan klinkt daar die verwondering telkens in door wie. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. O, zo was het voor Mefiboset, een gedurige les. Als hij de naam van zijn jongen riep, Heer, en het is uw weldadigheid, het is uw trouw, dat ik hier aan des koningstafel mag zitten.
Liefde gemeente, kinderen, zo hebben we even mogen overdenken deze wonderlijke en heerlijke geschiedenis. Maar nu komt het op de vraag aan. Kennen wij deze geschiedenis? Ja, zullen de kinderen zeggen, natuurlijk ken ik die geschiedenis. Hij is al op school verteld. En nu hebt u hem vanmorgen weer aan ons verteld. Die geschiedenis kennen wij zeker. Maar mag ik jullie eens vragen, jonge mensen. Kennen wij Mefibozet? En kennen wij David? Kennen wij de afkomst van Mefibozet? En kennen wij de weldadigheid van David? Want daartoe heeft de Heere deze geschiedenis hier in zijn woord laten optekenen. Om er vanmorgen geestelijk onderwijs uit te mogen ontvangen. En wat is nou dat eerste geestelijk onderwijs? Wel dat wij vanmorgen voor het eerst of bij vernieuwing, geliefde gemeenten, ons leren kennen als Mefibozet. En wat betekent dat nou, kinderen? Als je nou vanmorgen Mefibozet wordt, als je nou vanmorgen zegt, Heere, dat ben ik. Wat betekent dat dan in je leven? Jonge mensen, wat betekent dat? Als je nou vanmorgen door de Heilige Geest erbij bepaald wordt dat jij Mefibozet bent, zullen we proberen uit deze geschiedenis een bepaald aantal trekken te leren. Wel dan in de eerste plaats zien wij in het leven van Mefibozet dat hij een zoon was van degenen die tegen David waren. Saul was tegen David en tegen de God van David. Jonathans zoon kwam uit een afvallig geslacht. En dat is het eerste wat wij leren. Dat wij ook uit een geslacht komen van iemand die tegen God opgestaan is. Namelijk uit Adam. Dat wij van God zijn afgevallen. Dat wij leven in strijd tegen onze wettige koning, de Heere. Dat wij ten diepste zijn kinderen van die grote tegenstrever van de Heere, namelijk de duivel. Dat wij kinderen zijn van de vorst der duisternis. Dat is het eerste wat wij hier leren, als wij leren dat we Mefibozet zijn. In de tweede plaats, kinderen, wat leren wij nog meer? Mefibozet was kreupel. En wat wil dat zeggen als je kreupel bent? Wel, dan kun je niet doen waartoe je eigenlijk geboren bent. Namelijk om te lopen. Je hebt benen gekregen om te lopen. En dat kun je niet waartoe je eigenlijk geboren bent. Wel, zo is het ook in het geestelijke leven. Als je leert dat je een kreupel bent, dan kun je niet doen wat toe je geschapen bent, dat is wandelen tot Gods eer. Daartoe zijn wij toch geboren, om Gods eer te bedoelen. En nu leren we dat we geestelijk kreupel zijn, dat we niet kunnen wandelen tot Gods eer, dat we niet leven waartoe Hij ons geschapen heeft. En dat het vanmorgen voor je waar mag worden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Voel je dat vanmorgen ook in je hart? Heere, dat ben ik ook, een kreupel. En wat hebben wij nog meer gezien in het leven van Mefibozet? Wel, dat hij woonde in het huis van Machir. En Machir, dat was zo'n koopman. En dat zegt ook iets over ons leven. Namelijk wat de Heere zegt in zijn woord. Waarom geeft gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? We zijn zo druk met de dingen van deze tijd, met koopmanschap, met ons leven, met de dingen van alle dag. Zegt de Heer Jezus dat niet? Dat dat ons leven tekent, dat we bezig zijn met eten en drinken. En dat we ons afvragen, waarmede zullen wij ons kleden? Is dat niet ons bestaan? Een vierde trek uit deze geschiedenis. Waar woonde hij? Wel in Lodebar. Lodebar, een gebied zonder weide, zonder vruchtbaarheid. En dat tekent ook een mens in zijn leven. Dat er geen vrucht bij hem gevonden wordt tot Gods eer. Dat zijn leven in het oog van de Heer een vruchteloos leven is. En tenslotte, zoek nou Mefibozet David. Nee, Mefibozet zit ver weg gestopt in Lodebar. En er is geen gedachten bij Mefibozet om naar David terug te gaan. Om verzoening te zoeken met het koningshuis van David. Nee, hij is zo ver mogelijk weggebleven van David. Helemaal ver weg in Lodebar. En zo is het leven van Mefibozet getekend. In die ene naam die hij draagt. Verspreider van schande. Dat is er ten diepste van een mens overgebleven. Door zijn diepe val in Adam. Hij kan al niets anders uit zichzelf. En wil niet anders van zichzelf dan schande verspreiden. Tot oneer van zijn koning leven. Hoe diep is een zondaar gevallen, geliefde gemeente. En daarom vanmorgen mijn eerste vraag. Herkent u iets in het leven van Mefibozet? Zeg u daar nou amen op vanmorgen. Bij het licht van Gods heilige geest, Heere, hier zit een Mefibozet. Heere, hier zit er een die van het huis van David is afgevallen, Heere. Hier zit een kreupele die nou niets kan doen tot uw eer. In Lodebar, onvruchtbaar, bezig met de dingen van deze tijd, koopmanschap bedrijvende. Heere, mijn naam is Mefibozet. Verspreider van schande. Zit je nou zo hier? En als dan vanmorgen de boodschap komt. Verschijn voor David. Dan wordt ook die boodschap waarheid. En dan gaat daar ook een diepe geestelijke les van uit. Want als Mefibozet, verspreider van schande, daar geroepen wordt om te verschijnen voor de rechtvaardige koning, voor de machtige koning David. Wat heeft hij dan te vrezen? Ziende op zijn bestaan, ziende op zijn afval, ziende op zijn leven, heeft hij niets anders te vrezen dan de straf. Geliefde gemeente, als God je nou vanmorgen arresteert. Als God je vanmorgen nou ontmaskert als een Mefibozet. Als de Heere vanmorgen nou je zonden laat zien. Wat heb je dan te verwachten? Zeg het nou eens eerlijk. Wat is dan de werkelijkheid van je leven? Als de Heere vanmorgen je zonden van je afkomst. Je zonden van je leven, je zonden van je nalatigheid, de zonden die in je hart leven. Ja, dat je enkel zonden bent. Als de Heere je dat nou vanmorgen laat zien, in een ogenblik heel je leven voor je aandacht stelt, jonge mensen. Als je nou in één ogenblik ziet het leven wat je tot nu toe in al die 18 jaar hebt afgelegd. Wat zie je dan? Als dan de koning der koningen je vanmorgen roept zou. En je zou vanmorgen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Wat heb je dan te vrezen? Wel dat je vanmorgen zegt, Heere, dan heb ik uw gramschap te vrezen. Heere, dan heb ik uw toren te vrezen. En dan heb ik u mijn vonnis eeuwig waardig gemaakt. En zo reist Mefibozet naar de troon van David. En zo reist een schuldenaar. Naar de troon van God. Denk maar eens aan die geschiedenis. In de heilige oorlog. Daar komen de inwoners van mensenziel gearresteerd. En hoe komen ze nou? Naar prins Emmanuel. Wat hebben ze om hun nek, kinderen? Ken je de geschiedenis? Wel, ze hebben koorden van veroordeling om hun hals. En zo buigen ze neer. Voor prins Emmanuel. Want ze zijn tegen hun prins in opstand gekomen. Ze hebben hun prins de deur uitgezet. En ze hebben Diabolus binnengehaald. En daarom hebben ze van die koning niet anders te wachten. Dan eeuwige straf. En die hebben ze zichzelf waardig gemaakt. En dat zien wij ook bij Mefibozet. Hij valt op de grond.
En daar wordt het gezegd, bent gij Mefiboset? Bent gij de zondaar? Bent gij degene die stank verspreidt vanwege uw schuld en zonde? Oh, en dan kan de ziel niet anders zeggen, ja, Heere, dat ben ik. Zie hier uw knecht, Heere. Doe maar met mij wat recht is, want ik heb de straf eeuwig verdiend. Als je nou zo vanmorgen in de kerk zit, onder de bediening van het woord, met schuld verslagen, met de koorden van veroordeling, en daar lig je dan. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Voor mij is het eeuwig kwijt, vanwege mijn zonden. En zo word je met die zielennood bezet, met die zielenvrees die je aanklaagt. O God, dat wordt omkomen. Heere, ga met mij niet in het gericht, want wie zou kunnen bestaan, Heere? En dan dat wonder, als je daar dan ligt, verloren, voor de rechterstoel van God gedaagd, gearresteerd, stilgezet, ontdekt, ontmaskerd, ontgrond, alles verloren. En niets dan schuld, niets dan eeuwige zonden verdiend. En dan, o, dat grote wonder, want wat klinkt daar dan voor zo'n verloren zondaar? Wel, daar klinkt die heilsboodschap, vrees niet. Heere, maar ik heb alles te vrezen. Ik heb de dood te vrezen, ik heb de hel te vrezen. Dat heb ik mij toch eeuwig waardig gemaakt, door mijn afkomst en door mijn zonden, door alles wat ik heb misdreven. Heer, hoe kan dat dan, dat ik niets te vrezen heb? Wel, daar gaat het evangelie open. Want daar zegt God de rechter tot zo'n verslagen zondaar, vrees niet, want ik zal u weldadigheid bewijzen. Om mijn dierbare zoon, om Christus wil. Alleen om zijn arbeid en om het verbond des vredes dat ik in eeuwigheid met mijn zoon gesloten heeft. En waartoe hij zich gewillig bereid verklaard heeft om aan al de voorwaarden van dat verbond te voldoen. Hij zal de straf die ons de vrede aanbrengt op zich nemen. En zijn striemen waren tot onze genezing. O, ik zal het enkel en alleen doen, omdat mijn zoon aan het kruishout van Golgotha al de zonde voor de zijnen heeft weggedragen. Ik kan jou ellendeling, ik kan jou zondaar en goddeloze, ik kan jou vijand alleen maar aanzien, als ik zie in de ogen van mijn zoon Christus, die het gezegd heeft, ik kom Vader, om uw wil te doen, Vader, ik heb u lief boven alles. Vader, ik bemin uw rechtvaardigheid, die te beminnen is boven alles. Vader, ik duld het niet, dat de zonden uw gerechtigheid krenken. En daarom, Vader, verbrijzel mij. Vader, doe mij ter helle nederdalen. Vader, doe uw toren op mij ontbranden, opdat ik vijanden met u kan verzoenen, Vader. O, en nu ziet de Vader naar zijn zoon. En in zijn zoon ziet hij, in Mefiboset, geen kreupelheid meer. Ziet hij in Mefiboset zijn afkomst niet meer. Ziet hij in Mefiboset zijn onvruchtbaarheid niet meer. Maar ik zal u geven, Mefiboset, alles wat je in het paradijs verloren bent. Kinderen, daar zie je nou het wonder. We zijn in het paradijs Gods beeld verloren, weet je het nog. Van een engel geworden tot een duivel. Maar wat doet David hier nu? Hij gaat nu teruggeven wat Mefiboset verloren is. En dat doet God nou ook. Die gaat aan een verloren zondaar weer teruggeven het beeld Gods. Hier nog niet volmaakt, straks volmaakt. Maar hier mag hij nu weer in beginsel dat beeld Gods gaan vertonen. Nu mag hij weer gaan behoren. En dat is die tweede heerlijke weldaad. tot het huisgezin van God. Hier worden zulke zondaren, zulke Mefibozets, ze worden aangenomen tot kinderen Gods. En nu mogen ze eten uit de hand van David. Nou hoeven ze zelf niet meer in Lodebar te ploeteren. In dat huis van koopmanschap nog wat bij elkaar te zoeken. Wat niet verzadigen kan. Maar nu krijgen ze uit de volheid van Christus worden ze bediend. En ontvangen ze genade voor genade. O, dan zijn ze gezegende lippen die druipen van de zielenmirre. Die hun gewonde zielen helen kan. Daar zijn de woorden van God. Leven en geest voor de zijnen. Daar mogen zij eten aan de Heeren tafel. Als daar de bediening wordt aangericht. En ze mogen komen om te eten. En te ontvangen het brood en de wijn. Uit zijn hand zitten aan des konings tafel. Begrijp je het nou, geliefde gemeente? Dat je nou eerst een Mefibozet moet worden. Om nou in dat wonder te kunnen delen. Want hoe zou je het ooit kunnen uitroepen? Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degenen, heren, die zichzelf hebben leren kennen als een Mefibozet. Heren, dan wordt het wonder nooit te bevatten. En daarom roepen ze het uit met Mefibozet. Heren, wat is uw knecht, wat is uw dienstmaagd, dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. O geliefde kerk des Heren, dan kan je vanmorgen bij vernieuwing niet op dat God naar dode honden heeft omgezien. En nou krijg je toch geen hekel aan dat woord. Hè? Nou wekt dat woord toch geen afgrijzen. Ja, wel van wezen afschuwelijkheid voor de Heren. Maar dat je zegt, ja, dat woord krijg ik lief. Omdat het mij tekent. Maar ik krijg dat woord nog meer lief. Omdat er geen groter wonder is. En ik hoop dat je het vandaag voor het eerst beleven mag op bijvernieuwen. Dat er geen groter wonder is. En dat is het wonder van het evangelie. Dat God omziet naar dode honden. O, als je het ooit eens vraagt aan een kind van God, jonge mensen. Was het wonder? Was het wonder van het evangelie? Weet je wat dan Gods kinderen zullen zeggen? Dat God omzag, jongen, naar een dode hond als ik ben. Naar zo'n wegloper, naar zo'n goddeloze, dat kan ik nog steeds niet begrijpen. En daar zal ik straks de eeuwigheid voor nodig hebben. Dat God omziet naar dode honden. Dat wordt elke keer het wonder. Toen Rut op de akker van Boas kwam en Boas naar haar omzag, toen greep ze het ook niet. Want wat zei ze? Waarom heb ik uw genade gevonden in uw ogen? Rut kon het niet begrijpen, heren. Waarom ziet u naar mij om, een Moabitische, een heidin? Een die het niet waardig gemaakt heeft. Weet je wat dan de kerk mag horen uit de mond? Ik doe het ook niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn meerdere Jonathan. Om Christus wil. Ik zie u aan. Omdat ik u in Christus van eeuwigheid heb lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom, gemeente, komt die vraag zo dringend vanmorgen op ons af. Kent u nou dat wonder? Om als een dode hond van genade te leren leven. Bent u nou vanmorgen dat geworden voor God? En hebt u dat nou leren beamen? Bent u nou door het wonder als een onwillige gewillig gemaakt worden? Bent u nou van een vijand een vriend geworden? Van een kind des storens, een kind des ontfermens. Van een kind des Satans tot een kind Gods. Van een hoogmoedige zondaar tot een ootmoedige schuldenaar. Is dat nou de werkelijkheid in uw leven geworden? Daartoe roept deze geschiedenis ons vanmorgen op om die vraag voor het alwetend oog van God vanmorgen te beantwoorden. En als je dan vanmorgen moet zeggen, daar ken ik nog niets van. Mefibozet is mij vreemd. En nog meer vreemd is mij de weldadigheid van David. O, dan bid ik je toe. Dat je het vanmorgen mag uitroepen, heren, Open toch mijn blinde zielsogen, dat ik vanmorgen mag zien dat ik ben Mephibozet. Dat je nou vanmorgen dan uit mag roepen voor het eerst in je leven. Heere, tegen u alleen heb ik misdreven en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbel waardig. O, dat je vanmorgen dan mag zeggen, Heere, ik beken mijn ongerechtigheid, dat ik tegen u gezondigd heb. Buig je dan met Mephibozet neer voor David en smeek het uit. Heere, vergeef toch al mijn zonden die uw hoogmoed schonden. O, dat je dan zo de Heere aan mag lopen, zeggen, Heere, door mijn zonden heb ik uw hoogheid, die zo aanbiddelijk en zo heerlijk is, die heb ik zo geschonden met mijn zonden, met heel mijn leven dat niet was tot uw eer. Heere, zie mij toch aan in genade. En weet je wat dan het wonder wordt, geliefde gemeente? En dat is het wonder wat mij het meest in deze geschiedenis geraakt heeft. Dat daar een koning leeft in de hemel, die meerdere David, die nou vanmorgen hier in de kerk is. En weet u wat die meerdere David zegt? Weet je wat de Heere nou vanmorgen zegt, jongens? En ik smeek het je, luister. Luister wat God nou tot je zegt vanmorgen. En weet je wat God zegt vanmorgen? Is er nog één van het huis van David, dat ik weldadigheid aan hem doe? Hoor je het, jongens? Hij vraagt niet, is er een bekeerd iemand? Is er een vroom iemand? Maar hij vraagt vanmorgen, is er één uit het huis van Saul? En dat is nou het evangelie, hoor je het? Je het nooit vergeten, één uit het huis van Saul. Dat ben jij, jongen. Dat bent uw moeder. Dat ben jij, je vader. Daar ben ik dominee. Uit het huis van Saul, van God afgevallen. En nou vraagt God, is er nog iemand? Zijn er dan nog vijanden die vanmorgen zeggen, hier zit er een. Een vijand van God. En nou wil God aan vijanden barmhartigheid bewijzen. Nou kan het nog. Nou kan het nog, omdat het voor kinderen van Saul is. En nou staat God vanmorgen in ons midden. En hij roept het uit. En daarin zien wij het hart van God. Is er dan nog één van het huis van Saul vanmorgen? In de kerk in Middelharnis die het uitschreeuwt. O God, hier zit er één. Dat ik hem weldadigheid bewijzen. Om Christus wil. Alleen om mijn lieve zoons wil. Kan ik vijanden nog met mijzelf verzoenen, omdat ik in het bloed van Christus volkomen betaling heb gevonden, kan ik nog genade bewijzen aan volgelingen van Saul, aan afstammelingen van Saul, opdat ze vanmorgen nog genade zouden ontvangen, dat ik ze nog weldadigheid zou bewijzen. O zondaren, ga dan toch heen naar deze meerdere David en leg uw vinger bij 2 Samuel 9, jongens. En zeg het, Heere, u hebt het vanmorgen gezegd. Is er nog iemand overgebleven? Is er nog een Mephibozet dat ik hem weldadigheid doe om Jonathans wil? En, o, als je dan vanmorgen aan zijn voeten valt, dan zal hij het zeggen, vrees niet, want ik zal u alles wedergeven wat ge verloren hebt. En ik zal u aannemen tot mijn kind, om Jonathans, om Christus wil. Amen.
Thank you.
gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij ons aan het einde van deze dienst buigen voor uw heilig aangezicht. O koning van de kerk, en dan komt u zulke diep vernederende lessen te leren. Leer ze ons toch, Heere. En geef dat ons hoogmoedige, vijandige bestaan er vanmorgen voor mocht buigen, Heere. Daar ben ik een Mefiboset, een dode hond. Heer, en daar brengt u ons wanneer wij zien wat gij doet, Heere, aan zulken. O, dan verbreekt het ons hart, Heere. Dan maakt het ons zo klein voor u, dat u naar zulke mensen hebt willen omzien. Dat wordt het wonder van het evangelie. Dat u gekomen bent om te zoeken dat verloren is, Heere. Dat de weg gedreven is. En daar breidt u nou uw armen uit. O Heere, geef toch dat we vanmorgen in verwondering zo de kerk uit mochten gaan, Heere. Bent u dan zo genadig en langmoedig. Dat u naar zulke mensen omziet. En dan zegt uw woord ja. Zo ben ik vol van genade. Vol van langmoedigheid. Vol van goede tierenheid. Dat het ons werkelijk is op onze knieën mag brengen. Dat de goede tierenheden Gods ons mogen verbreken en leiden tot bekering. En geef dat uw kinderen maar nooit meer worden, Heere, in zichzelf dan dode honden. Die nou het leven vinden in Jonathan. Die nou het leven vinden in die meerdere Jonathan. De Heer Jezus Christus, omwille van wie gij hen hebt aangezien. Dan krijgen ze die borg en zalig maken van morgen zo lief. Dat die nog minder wilde worden dan zij geworden zijn, Heer. Die zo diep heeft afgedaald, dieper kon niet, Heer. Dan in de diepste delen van de duisternis bent u ingegaan. Omdat wij zo oneindig diep gevallen zijn, moest u zo'n weg van lijden en sterven gaan. Geef dat uw kinderen er zich vanmorgen toch in mogen verlustigen. In mogen verheugen. Heer, en dat ze aan de ene kant buigen voor u. Dat ze tranen mogen schreien vanmorgen. Dat ze in zichzelf nou niet beter zijn en niet beter worden dan dode honden. Maar dat ze vanmorgen ook tranen mogen laten vloeien van verwondering en blijdschap. Dat u naar zulke omziet, Heere. Wat wordt het evangelie toch aanbiddenswaardig. Wat wordt u dan, Heere, toch lovenswaardig voor zulke wonder. Geef dat onze kinderen ook u mogen leren kennen. Uw weldadigheid in de weg. Dat ze ook mogen zeggen, Mefiboset, dat ben ik. Om nou ook te mogen delen in des konings genoegen. Heere, zo gaan we weer uit elkaar. Gedenk ook, dominee Tanus, u kent hem. Heer, u weet ook met hoeveel gedachten hij bezet is als hij ook in ons midden is. Blijf ook bij hem bij het klimmen der jaren. Heere, sterk en God hem aan, ook als hij vandaag uw woord nog mag bedienen. O koning van de kerk, ontferm u zich over al uw getrouwe dienaren. Die ook aan deze plaats mochten verbonden zijn. Sterk ze dan ook, Heere. En geef nog dat de bazuin een helder geluid mag geven. Zie zo in gunst en genade op ons neer. We hebben het niet verdiend, Heer. Om ons kan het ook niet. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit de 103e psalm. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Waar al de Mefibozets instemmen, looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Zingen we dat met elkaar. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Liefde gemeente, ga thans heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.